Ja, vandaag gaan we dan naar de eerste parasha, Genesis. De hoofdstukken waar alles mee begint. Toch altijd weer heel fascinerend. Die eerste bladzijde van de Torah. En dit is nogal een lange, uitgebreide parasha. Dus we kunnen alleen maar zo een paar punten hier en daar naar voren laten komen. Het begint met de schepping. En dan ook dat fascinerende gedeelte, Genesis 5. Als we daar een beetje in komen, dat is al heel wat.
Ja, de schepping. Amiel, die schreef ooit zijn dagboek, Journal Intime. Hij heeft ook bepaald geen gemakkelijk leven gehad. Ziekte meegemaakt. Uiteindelijk ook een kwaal waaraan hij zou sterven. En dan toch elke keer weer dat dagboek. Eén zin daaruit. Dan zegt hij, en dat is toch wel heel bijzonder, daarom mag het inderdaad ook wel heten een journal intime, een heel intiem dagboek vanuit zijn innerlijk leven. Dan zegt hij, alles gaat nu transparant worden voor mij. Ik zie de beelden, de typen, de fundering van de dingen, de zin van alles. Ik denk daarvoor heeft God ons de schepping gegeven. Transparant worden. Dat je gaat kijken naar al die prachtige wonderen in de natuur. Net zolang tot je doorzicht krijgt. Dat je er doorheen gaat zien. Amy Carmichael, zij was jarenlang zendelinge in India. En zij heeft haar troostboek geschreven. En dan komt er elke keer een foto uit Tirol. En dan gaat ze bij die foto een verhaal vertellen. En dan zegt ze, toen ik die foto's zo op me liet inwerken, was er een bepaalde orde in, een rangorde. En het werden voor mij beelden van het ware. De schepping als boek van God. Moet je nooit meer vergeten. De oude Nederlandse geloofsbelijdenis uit 1637 zegt het ook. Je leert God kennen uit twee boeken. Uit de natuur en de schriftuur. Dus dan heb je in je ene hand het boek van de natuur, in de andere hand het boek van de schrift, de Torah. En dan leg je ze tegen elkaar aan en dan zeg je wat mooi. De schepping, dat is Gods plaatjesboek. Gods flanelbord. zijn aanschouwelijk onderwijs. Transparant, vol van de zin van de dingen. En dan zegt Amy Carmichael ook zo ontroerend, als daar een woord in is dat je hart raakt of dat je vertroost, dat je dichter brengt bij de liefde van God. Neem het aan. Als het je dichter mag brengen bij Gods hart. Misschien Genesis 1 wel. Dat lied van Genesis 1 naar je toe komt en zegt, lief kind, geef me maar een hand. Dan gaan we wandelen. Door die hele schepping heen. En al wandelend door die prachtige wereld van God, leer je kijken en leer je lopen. Je zou kunnen zeggen, Genesis 1, dat is Leentje leerde Lotje lopen door de lange lindenlaan. En misschien dat je dan aan het eind van die lange laan iets hebt geleerd van hem. De beelden. En als je dan weer wat dichter komt bij Gods hart, nou dan mag je God daarvoor danken. Want het is zijn gave en niet van ons. En dan zegt ze er ook bij, en als het je niet vertroost, en als je het niet direct kunt pakken, studeer dan niet te lang. Maar leg het naast je neer tot een ander moment. En geef je over aan gebed of aan een andere bezigheid. Neem het zoals het zal komen. En niet alles direct. Net zoals die oude Katwijkse schipper zei tegen zijn kattegezanten. Soms dan heb je water, daar kun je je sleepnet neerlaten. Maar soms is er water, dat is te diep. Daar kun je geen grond vinden. En ook geen vis. Dus alles wordt transparant. Genesis 1, dat is inderdaad een gedeelte om tegen het licht te houden. Net zolang tot je daardoorheen iets gaat ontdekken van de maker. De wereldmaker. Zoals Calvin Miller zo mooi zegt. God is de wereldmaker. En de Bijbel is zijn lied. En Yeshua is zijn zanger. Yeshua is gekomen om het lied van de Vader weer bij ons te brengen. Want we konden niet meer zingen. We waren het lied kwijt. Genesis, boek van de wording. Maar vergeet nooit, het is ook het boek van jouw wording. Het is jouw boek. De Torah is het boek van jouw oorsprong. John Eldredge zegt zo mooi, jouw verhaal is begonnen in Genesis 1. Hij zegt, er zijn heel veel mensen die zeggen, mijn verhaal is begonnen in Genesis 3. De zondeval. Nee, zegt hij, je moet nog verder teruggaan. Je verhaal begint in het eerste hoofdstuk van Genesis. Een gedachte van God. Daar is alles mee begonnen. Gedachte van God. God ging denken en toen was je er. Dat zegt de Joodse mystiek ook, een machshava, een gedachte van de schepper. En als hij gaat denken, dan komt er wat. Als God iets gaat creëren, iets gaat uitdenken, je zou haast zeggen iets gaat uitbroeden, dan gaat er wat ontstaan. Laat ons zingen van de oorsprong van het menselijk bestaan. Want toen God zijn eerste lied zong, heeft hij leven doen ontstaan. Voel je, dat is het. Toen God zijn eerste lied ging zingen, toen kwam er leven. Het is jouw begin, jouw oorsprong. Want Genesis betekent wording, geboorte. Het sleutelwoord van het hele boek Genesis is toledot. En toledot, dat komt elke keer weer terug. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, vers 4. En dan staat er in de NBG-vertaling, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Dan vertalen ze het met geschiedenis. In het latere rabbijnse Hebreeuws kan toledot inderdaad geschiedenis betekenen. Want het oude Hebreeuws had namelijk geen woord voor geschiedenis. Geschichte, zegt Buber. Later pakken ze ook wel een woord uit het Grieks, historia. Dan schrijven ze gewoon het woord historia met Hebreeuwse letters. Dan ben je er ook uit. Maar ze namen ook wel het woord toledot. Daar in hoofdstuk 2, vers 4, daar heb je het voor de eerste keer. Ele toledot hashamayim v'haaretz. Behibare aam. Letterlijk in hun geschapen worden. Wat is nou toledot? Want het komt ook weer in hoofdstuk 5, vers 1. En ja, wat ze daar dan van maken. Ja, die lieve vertalingen. Soms zeggen ze de afstammelingen. Ach, ja. Moet je daar nou van zeggen? Of er staat, dit is het geslachtsregister van Adam. Dus dan ben je bij de burgerlijke stand. En dan staat daar die ambtenaar en die zegt, hoe moet de naam van het kind worden? En sommige namen accepteert hij niet. Dan zegt hij tegen die vader, zoek maar wat anders. In Frankrijk was een keer een vader, die wilde zijn kind Nutella noemen. Toen zei die ambtenaar, dat doen we niet. Kun je dat kind niet aandoen. De afstammelingen. Geslachtsregister. Maar wat is het nu eigenlijk? Toledot. Dat hangt samen met een werkwoord. Yalad. Holid. Dat is eigenlijk verwekken. Dat hoor je ook telkens in Genesis 5. Adam verwekte en Seth verwekte en zo gaat dat door. 10 geslachten lang. Dus toledot betekent eigenlijk verwekkingen. Zo moeten we het maar vertalen. Verwekkingen. En uit Genesis 5 daar ontdek je meteen ook Toledot. Dat is iets anders dan een stamboom. Want bij een stamboom ga je terug naar het verleden. Hoe ver kun je nou teruggaan? Maar bij Toledot ga je niet terug naar het verleden, maar je gaat naar de toekomst. God verwekt. Dus het is eigenlijk een toekomstbegrip. En Genesis is een toekomstboek. Die Joodse denker Ernst Bloch zegt zo mooi: Genesis komt aan het eind. Als je alles gehad hebt, als je het niet meer weet, als je troosteloos bent, heb je ook wel eens, of niet? Nou, sommige mensen hebben dat gelukkig nooit, maar ik heb dat wel eens. Genesis lezen is goed voor u. Het boek van het einde. Het boek van de voltooiing. Het boek dat nog komen gaat. Het boek van de wording, waar God altijd nog mee bezig is. Die wording is nog gaande. Verwekkingen. Dus alleen al dat woord Toledot vertelt ons iets over de eeuwige. Dat is altijd de sleutel. Als je in de Bijbel een woord ontdekt, dan moet je altijd je afvragen: vertelt het mij iets over God? Geeft het je op de een of andere manier een naam van Adonai? Brengt het je bij een kwaliteit, een eigenschap van hem? Nou, hij is een God die verwekt, die toekomst maakt, die toekomst ontsluit. Geboorte, verwekking, ontsluiting, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Geboorte weeën, zitten we middenin, in deze tijd. En dan Genesis komt aan het eind. Gods laatste woord. Ik moest denken toen ik hierheen ging, onderweg, aan een gebed van Tom Naastepad. Misschien moet je Genesis wel bidden. Genesis als gebedenboek. Het is geen tekstboek, maar het is een tefila, het is een gebed. En hij zegt dan: als alle wegen zijn doodgelopen. Kan ook wel eens zijn. Als alle wegen vastlopen. En dan staat er zo'n bordje, weet je wel, doodlopende weg. En dan denk je, ja, en nu? En dan zegt hij, dan zegt het volk des Heren: er is geen ander begin dan bij hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Alle wegen gaan niet verder. Wat moet de volgende stap worden? Ik zou het niet weten. Hoe moet het met deze wereld? Geen idee. Kun je er nog wat van maken? Eigenlijk niet. Alles doodgelopen. Weet je wat dat volk dan zegt? Dat Genesis volk. Dan zeggen ze: er is geen ander begin dan bij u. Er is alleen maar een begin bij hem die hemel en aarde bedacht. Die de werelden dacht en zij waren. Toledot, verwekkingen En daarom staat er in Genesis 5 vers 1. Kijk, en zo zou je het dan toch, denk ik, moeten vertalen. Dat eerste vers van hoofdstuk 5. Ze sefer toledot Adam. Dit is het boek, sefer, het boek van de verwekkingen van Adam. Voel je? Dat is het. Dat staat er boven, boven Genesis 5, maar dat staat in wezen boven de hele rest van Genesis. Dat is de titel. Boek van de verwekkingen van Adam. God zegt, dat boek ga ik schrijven. En dan schrijf ik steeds verder de toekomst in. Zoals dat prachtige lied zegt, die chaos schiep tot mensenland. Die mensen riep tot zinsverband. Hij schreef ons tot bescherming. Zijn handvest van ontferming. Hij schreef ons vrij. Met eigen hand. Schrift die mensenoorsprong schrijft. Woord dat trouw blijft. Schrift die mensen dagen schrijft. Licht dat aanblijft. Schrift die mensen toekomst schrijft. God zegt, zal ik maar schrijven. Als onze hand misschien bibbert en we krijgen geen letter op papier, dan zegt God, laat mij maar schrijven. En hij die schrijft, hij blijft. En Yeshua heeft geschreven tot aan het kruis. En hij schreef de woorden van bevrijding. Zijn handvest van ontferming. Hij schreef ons vrij met eigen hand. Boek van de verwekkingen. Dat kan God alleen. De duivel kan niks verwekken. Alleen God kan iets. Daarom toledot, dat is typisch. Een woord vanuit de hemel. Een Godswoord. En elke keer komt het terug. Straks de verwekkingen van Noach. De verwekkingen van Yitzchak. Enzovoort. Nu kun je dat woord toledot. Ik vertel u nog even een klein geheimpje. Dat woord toledot kun je op verschillende manieren schrijven. Want je kunt er af en toe een waaf tussen zetten. Of je kunt het zonder waaf doen, of met één waaf aan het begin, na de taf. Of met een waaf bijna aan het eind, na de dalet. Maar daar is iets heel bijzonders mee. Ook dat is niet zomaar willekeurig. In de Bijbel is nooit een letter toevallig. Dat je zou kunnen denken, och, het had ook zo gekund of net een beetje anders. Nee, er staat wat er moet staan. En er kan niet iets anders staan dan wat er geschreven is. Al die keren dat het woord toledot in de Bijbel voorkomt, is het of helemaal zonder waaf, of het is met eentje. Eentje voorin of eentje achterin. Op twee keer na. Twee keer in de hele Bijbel staat het met een waaf aan het begin en één in de laatste lettergreep. Twee keer. Twee keer staat het dus compleet geschreven. En die twee keer compleet, dat is helemaal aan het begin in Genesis 2 vers 4. De verwekkingen van de hemelen en de aarde. Dan is het compleet. Bij de schepping. Dan is God helemaal God. Dan kan hij uitpakken met alles wat in hem is. Die schepping, daar legt God, om zo te zeggen, zijn hele ziel en zaligheid in. Alsof God wil zeggen, ik heb er zin in. Maken en nog meer maken. Creëren. Formeren. Dus dan staat het woord toledot compleet. Daarna in het hele boek Genesis niet meer. Niet meer compleet. Want dan is het leven ook niet meer compleet. Er mankeert van alles. Of je hebt pijn in je lichaam of pijn in je ziel. Of je hebt hier tekort of daar te weinig. Er is altijd wel iets wat je moet missen. Of wat je weer moet loslaten. Zo is dat vaak in ons mensenland. Je hecht je aan iemand en dan komt er weer een tijd dat je moet loslaten. Wie een mens bemint, zal om die mens wenen. Soms is er de vreugde en soms weer de tranen. Toledot. Er ontbreekt altijd wel een letter. In het begin compleet. De toledot van de hemelen en de aarde. Weet je wanneer het woord toledot nog één keer compleet voorkomt? Dat is heel veel verder. Dat is aan het einde van het boek Rut. Rut 4 vers 18. En dan staat er, dit zijn de toledot. En dan komt Perets, Juda. En uiteindelijk via Boas, David. Dan is toledot weer compleet. Bij David. Voel je? Bij de schepping was het volledig. En bij David. Omdat David de verwijzing is naar de zoon van David. De Messias. Yeshua. Bij de schepping is het compleet. En bij Yeshua wordt het weer compleet. Voel je? Dat is het verhaal van de toledot. In het begin is het volledig. En als Yeshua komt, wordt het weer volledig. Dan wordt toledot weer geschreven met twee keer een waaf. Twee keer een verbinding. Want de waaf is de verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en mens. Er is nog een heel bijzonder geheim in Genesis 5. En dan straks wil ik eindigen met het eerste woord van Genesis. We eindigen maar bij het begin. Weet je wat nou zo wonderlijk is? Genesis 5, ja, geslachtsregister. Nou, meestal slaan Bijbellezers dat over. Allemaal namen. Nou zijn namen wel belangrijk in de Bijbel. Heere, herinner u de namen. En vergeet niet dat ze kwamen langs de straten van de pijn. Al die namen. Adam verwekt Seth en Seth verwekt Enosh en zo gaat dat verder. Maar weet je wat nou zo opvalt? Moet je eens even kijken, de structuur van Genesis 5. Elke keer staat er, als we maar een voorbeeld nemen, daar in vers 6, toen Seth 105 jaar geleefd had, verwekte hij Enosh. En Seth leefde nadat hij Enosh verwekt had 807 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaar en hij stierf. Daar zie je een bepaalde structuur, een schema. In vers 6. En Seth leefde, Wajegi, zoveel jaar. En dan vers 7. En Seth leefde, weer Wajegi. En dan worden al die dagen opgeteld. En dan eindigt het Wajamot. En hij stierf. Dus wat is het schema? Hij leefde, hij stierf. Mooi onthouden. Dat is het ritme. Wajegi, wajegi, wajamot. Hij leefde, hij stierf. Wat is er over een mens te vertellen? Hij leefde, hij stierf. Nou, een vraag. Want Bijbellezers worden wijs van vragen. Dat verhaal van die vader laat ik nou maar even zitten. Maar die zei van vragen word je wijs. Maar zo is dat, hè? Vragen. Waarom staat er nu twee keer hij leefde en één keer hij stierf? Elke keer wajegi, wajamot. En hij leefde en hij leefde en hij stierf. Je leeft toch maar één keer? Ja, je sterft ook maar één keer. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, je leeft natuurlijk, je natuurlijke bestaan en dan heb je je geestelijke bestaan. Geboorte, wedergeboorte. Maar er is iets heel bijzonders daar in Genesis 5, want het leven van al die mensen wordt in tweeën gedeeld. En wat is het markeerpunt? Eerst leeft hij tot een bepaald punt en dan leeft hij vanaf dat punt. En wat is nou het markeerpunt? De eerstgeboren zoon. Voel je, dat is het nou. Eerst leven ze allemaal naar die eerstgeborene toe. En dan leven ze van die eerstgeborene uit. Dus die begoor, die eerstgeborene, is voor al die mensen hun baken in zee. Hun vuurtoren in de nacht. Hun structurering in de tijd. Want stel je voor dat je nou alleen maar tijd hebt. En daar zegt, ja vandaag, nou ja, weer een dag, morgen weer een dag, hoop je tenminste, overmorgen weer een, en dan zomaar voort, alle dagen gelijk, grijs en nog meer grijs, de tijd één grijze zee, die maar aan je voorbij gaat. Nee, zegt God, tijd is altijd tijd voor of tijd na. Net zoals wij dat ook wel zeggen. Dat was voor Christus en dat was na Christus. Dat was voor de oorlog en dat was na de oorlog. En zo zeggen al die mensen in Genesis 5, dat was voor die eerstgeboorte, die Bechora, en dat was na de eerstgeboorte, na de Bechora. Nou, dat is voor ons ook. Want wat is de eerstgeborene? Dat is Yeshua, Romeinen 8. Hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Dus ons hele leven wordt bepaald door voordat we hem kenden en nadat we hem hebben leren kennen. Voor die eerstgeboorte, je kunt ook zeggen voor het kruis van Golgotha en na het kruis. Kijk, want dat is nou het mooie van deze schepping. In deze schepping heeft een kruis gestaan. En daarom kan het nog wat worden. Voel je? Daarom. Omdat er op deze planeet een kruis heeft gestaan. Daarom is er hoop voor de aarde. Want dat kruis van Golgotha, geplant op deze aardbodem, op deze planeet. Zoals Amy Carmichael het zo ontroerend zegt: ik heb een heiland, I have a savior. En ook al heb ik gezocht over heel de aarde, in de lucht en op de zee, ik heb nergens een woord kunnen vinden, een gedachte die genoeg is om te vertolken wie hij is. Maar, zegt ze dan, alle woorden schieten tekort, maar geplant hier, planted here, in rock and moss, hier geplant, in rots en mos, I see the sign of utmost loss. Zie ik het teken van het uiterste verlies. Ik hoor een woord, I hear a word on Calvary's cross. Love gave himself for thee. Op het kruis van Calvary gaf liefde zichzelf voor jou. Voor het oog van de wereld was het symbool van uiterst verlies. Dat de voorbijgangers dachten, die heeft het niet gered. Daar hangt hij. Hij heeft het verloren. At most loss. Maar ik hoor een woord. Liefde gaf zichzelf voor u. En daarom is dat Genesis 5 zo mooi. Hij leefde, hij stierf. Want dat leven van ons, er staat dat kruis. Die eerstgeborene onder vele broederen. Ja, die eerste parasha van Genesis, daar zou je nog zoveel over kunnen vertellen. We gaan langzamerhand wat naar de afronding, of naar het begin. Ja, Genesis 3 vind ik ook altijd zo aangrijpend. Als die mens faalt, de eerste zonde, de mens die ontspoort, maar dan de eeuwige. Die wandelt door de hof. Dat beeld moet je nooit meer vergeten. Adonai, de Heere God, die daar loopt door die tuin. Zo wandelt hij door dat paradise lost, door dat verloren paradijs. En hij stelt één vraag: Ayeka, waar ben je? Een van mijn cursisten zei een keer: als Adam en Eva zich niet verstopt hadden, dan had God nooit die vraag kunnen stellen. Zie je, kijk, dat is nou genade. Waar ben je? Dat is de vraag vanuit het hart van God, het vaderhart. Kind, waar ben je nou? Alleen al die ene vraag, het is maar één woord in het Hebreeuws, Ayeka, waar ben je? Het is hetzelfde woord waar het boek Klaagliederen mee begint. Ega. Alleen dan iets anders van klinkers voorzien. Ayeka, waar ben je? Het is het klaaglied in het hart van de eeuwige. Het zijn de tranen van de Allerhoogste. Ja, Genesis begint zo mooi. Het eerste vers van hoofdstuk 1, Bereshit. Nou, dat Bereshit, daar zou je een hele studie over kunnen doen. Zo indrukwekkend. Je moet er eens op letten dat als God dat eerste vers laat optekenen door Mozes, door Moshe, dan volgt God in wezen het spoor terug. Want je krijgt eerst twee woorden met een beet, Bereshit bara, en dan twee woorden met een alef, Elohim et. Twee keer beet, twee keer alef. Tweemaal de tweede letter en dan tweemaal de eerste letter. Dus als je dat eerste vers van Genesis 1 op je laat inwerken, dan is het: wie B zegt, moet ook A zeggen. Wie Beet zegt, moet ook Alef zeggen. Bereshit. Nu zijn er heel wat oude Joodse mystieke uitleggingen. Alleen al van dat allereerste woord van Genesis. Soms lezen ze het als twee woorden. Bara sheet. Hij schiep een fundament. Dat is mooi. Weet je waar God mee begint als hij gaat scheppen? Hij schept eerst een fundament. Aan het eind van Genesis 4 komt er ook iemand die zo heet. Set, sheet. Want zijn naam betekent fundament. Ook plaatsvervanger, maar ook fundering. Kijk, dat is nou, God gaat eerst een fundament scheppen, bara sheet. En dan heel die kosmos wordt op dat fundament gelegd. Van de week dacht ik nog, kijk, de evolutieleer kan niet, hè? Want wat is nou de evolutieleer? Dat is de survival of the fittest. Waar waren we ergens gebleven? Ja, dat het fundament, kijk, dat is het dan. Ja, dat fundament.
dat heel die schepping, kijk, dat God zegt, ik ga niet iets, Heer, eerst iets primitiefs maken. En dan ga ik proberen dat dat langzamerhand een beetje beter wordt en een beetje opklimt. Ja, dat past toch niet bij, bij zijn wezen. Past niet bij hem. God doet eerst het volmaakte. En God legt eerst die fundering. En dan is daar dat kostbare begin. Kijk, en dan, dat begin is van hem. Begin is van hem. Ook vandaag, jouw begin komt van hem. En dan staat er in vers 2, dan is daar die tehom, die afgrond, zegt de Statenvertaling. Maar ook dan is hij daarbij. Ook in de afgrond van een mensenleven, dan is God daar. Hou dat dan in elk geval vast. Ook bij de afgrond van je hart, daar staat hij. En hij zegt, lief kind van me, ik zal er zijn. Ik zal er zijn speciaal voor jou. Ook bij de tehom van je leven, bij de afgrond van je hart. En dan staat er, beruach Elohim, meragevet al pene hamayim. En de geest van God zwevend over de wateren. En dan gaat God spreken, 10 scheppingswoorden, en hij sprak zijn eerste woord, Yehi Or, er zij licht. Kijk, dat was zijn eerste woord, licht. En dan zal dat ook zijn laatste woord zijn. Laatste woord van hem die leeft. Want het licht gaat winnen. Gaan we mee eindigen. Nu zegt de Joodse mystiek. Dat licht was aanvankelijk zo groot. En zo stralend. Dat God dacht, dat kunnen ze niet verdragen. Ik zal een deel van dat licht opbergen. En toen heeft God dat licht in 7 delen gedaan. En hij heeft 6 van die 7 delen genomen. En die heeft hij opgeborgen. Dus wat hebben we vandaag? 1/7 van het licht van God. 1/7 deel. Want, zegt Psalm 31, vers 20. Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor die u vrezen. God zegt, dat leg ik gewoon even weg. Beste komt nog, zei Caspar ten Boom. Yeshua zei ook, ik heb veel te zeggen, je kunt het nu niet dragen, komt nog. Daarom kennen we nu nog ten dele, klein beetje. Maar straks, panim el panim, aangezicht tot aangezicht, dan zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, zegt Da Costa, licht uit licht en duisternis. Voel je? En dan wordt dat licht, zegt Jesaja, 7-voudig. Daar heb je het. Nu een klein stukje. En straks 7-voudig als het licht van 7 dagen. En te dien dagen, zegt Yeshua, zult gij mij niets vragen. Dan zijn alle vragen weggesmolten. Als wat je nu misschien nog zwaar op het hart ligt, heb ik ook wel eens. God, hoe zit dat nou? Ik kan het niet volgen. En kan het niet begrijpen. En dan kom je bij hem. En dan denk je, nou heb ik de kans om al mijn vragen te stellen. En dan doe je het niet meer. te dien dagen. En dan kijkt hij je aan en dan zegt hij: had je nog iets? Wou je nog wat vragen? En dan zei: nee, ik weet niet meer. Ik ben al mijn vragen kwijt. Opgelost in hem. Amen.